Halleluja. Vader, Heer, we danken u. Heer, dat dit een plek is van uw aanwezigheid, Heer. Heer, dat het een plek is waar niet alleen, maar gezamenlijk met u als gemeente overwinningen worden behaald. Heer, in uw naam, door uw naam. Heer, dat ieder bolwerk, Heer, wat op ons ligt, wat ons vasthoudt en verstrikt, Heer, al lang verbroken is daar aan het kruis. Dat er overwinning was toen uw zoon Jezus opstond uit het graf. Heer, en dat we niet geroepen zijn, Heer, om afwachtend te zijn, maar verwachtend te zijn. Heer, dat we erop uitgaan als een leger. Heer, om het rijk der duisternis te breken hier op aarde. Heer, om mensen de handen op te leggen. Heer, om genezing uit te spreken. Heer, om bevrijding te brengen in uw naam. Heer, en vanmorgen bidden we ook dat uw woord in ons uw glorie openbaart. Heer, dat er openbaring zal zijn vanuit uw woord. Voor welke dingen we mogen breken, welke dingen we vast mogen pakken. Heer, dat we leren wat heilig is en dat we leren wat onheilig is. Heer, dat we groeien dieper en dieper. Heer, in uw naam, in uw tegenwoordigheid, in uw glorie. Heer, dat er zuivere wortels zullen zijn. Diepe, uitgeslagen wortels. En zoals uw woord ook zegt, aan een rivier geplant. Heer, en vrucht zal dragen, ondanks droogte. Heer, in ieder seizoen er vrucht zal zijn. Heer, dat we enkel op zullen gaan en niet omlaag. Heer, dat we de kop zullen zijn en niet de staart. Heer, dat we in deze wereld een verschil mogen maken vanuit de overvloed die u ons geeft, Heer. Heer, dat we niet terughoudend hoeven te zijn. Niet afwachtend. Heer, maar dat we verwachtend mogen zijn. Heer, dat we mogen uitdelen van de rijke genade die u ons gegeven heeft. O Heer, doe uw wil zo in ons vanmorgen. Dieper en dieper. Opnieuw en opnieuw in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Dit is wel deze, we zitten in genadetijd, zeggen mensen wel eens. Maar ik geloof, we zitten vooral ook in revivaltijd. Er is heel veel genadetijd geweest. En die is er natuurlijk nog steeds. Prijs de Heer. Maar we zitten ook in revivaltijd. En vanuit genade mogen we gaan naar heiligheid. Weet je, de Bijbel zegt volgens mij, gebruik die genade niet om maar buitensporig te leven of losbandig te leven. En misbruik die vrijheid niet. Maar gebruik die genade om te groeien in heiligheid. En ik geloof, als we een generatie worden die opgericht is in heiligheid, in puurheid en wandelt, dat we revival meer en meer gaan zien stromen en komen. Want God is op zoek naar zuivere kanalen. God heeft een rivier die is zuiver. God die is op zoek naar mensen waar hij doorheen kan werken. In gebrokenheid, maar wel tot heelheid. En de Bijbel zegt, wij hebben deze schat van het evangelie, van zijn liefde, van zijn trouw, die is in aarden vaten. Wist je dat wat de duivel heeft proberen kapot te maken, voor God een middel geworden is om er helemaal niet. Absoluut niet. We strekken ons uit naar de Vader en we laten ons helen door hem. En we groeien in heiligheid. En de kloof, vanmorgen werd het ook sterk uitgesproken, komt door de openbaring van Gods woord. Waar Gods woord gepredikt wordt, daar wordt zaad gezaaid. Maar Jesaja 55 zegt, daar waar Gods woord gepredikt wordt, daar wordt de aarde doorvochtigd, bevochtigd. En wij zijn als aarde waarin het woord ten eerste wordt gezaaid en ten tweede ook wordt bevochtigd. En wanneer Gods geest erop komt, dan vlam ineens. We zitten nu een beetje aan het begin van de lente, toch? Ik ben mijn tuin aan het verbouwen. Er was geen enkele onkruid meer te zien. Geen enkel uitlopend dingetje. De zon schijnt 1 week en poef. Heel die tuin staat vol met, in dit geval onkruid. Dat is niet goed. Maar zo is het toch met de lente. Als de zon erop komt, als Gods geest erop blaast, dan in 1 keer komt de vrucht in je leven. Halleluja. En dat is mijn verlangen ook vanmorgen. Dat Gods geest blaast op het woord. Wat hij predikt, wat hij in je hart plant. En dat zijn geest erop blaast en dat het vrucht brengt. Voor de rest van je leven. En ook tot verheerlijking van zijn naam. En tot heerlijkheid van deze wereld. En we gaan lezen in 1 Korinthe 6. Ik wil het vanmorgen hebben over je lichaam als tempel van de Heilige Geest. En ik heb ooit wel eens Ben Schot horen zeggen. Ik weet niet of jullie die kennen, maar die sprak voorheen altijd wel bij ons veel in de gemeente. Die zei, Er zijn van die mensen die zeggen, je mag niet roken, want je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En als de Heer had gewild dat je had gerookt, dan had hij wel een schoorsteen op je hoofd gezet. Hij zegt, maar ja, dat is hetzelfde als zeggen, als de Heer had gewild dat je had gepoept, dan had hij ook al een rioolpijp op je kont gezet. Hij kon daar blijkbaar niet zoveel mee. Maar die tekst wordt natuurlijk te pas en te onpas gebruikt. Natuurlijk om op te roepen tot levensheiliging. En dat is goed. Dat is goed. Maar ik hoop vanmorgen dat je ook wel een diepere openbaring krijgt over wat Paulus bedoelt te zeggen in het stukje uit 1 Korinthe 6. Vanaf vers 12. Wat zijn verlangen is als hij dit predikt aan de Korintiërs. En mijn gebed is dat je daar een diepere openbaring van krijgt. En daardoor ook meer en meer gaat leven als een tempel van de Heilige Geest. Dus we gaan lezen in 1 Korinthe 6 vanaf vers 12. Daar staat, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. En God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Halleluja. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heer verenigt, is één geest met hem. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. En dan gaan we verder in hoofdstuk 7. Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt, het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken. Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere man zijn eigen vrouw en iedere vrouw haar eigen man. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken, omdat u zich niet kunt onthouden. Dit zeg ik echter als tegemoetkoming en niet als bevel. Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf. Paulus had geen vrouw. Maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God. Blijkbaar is het een genadegave om geen vrouw te hebben. Dat wist ik niet. Maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God. De ene op de. Dat kan je dus alleen gegeven worden. Dat is duidelijk, toch of niet? Maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God. De een op deze wijze, de ander op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuwde en de weduwe, het is goed voor hen als zij blijven zoals ik. Maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Alright, misschien een lang stuk. Wellicht sla ik wat versen over vandaag. Waar ik niet zo gauw een antwoord op weet. Maar Paulus die schrijft hier aan de Korintiërs op basis van een aantal vragen die zij stelden. En een van die vragen die was het bijvoorbeeld van, is het goed als een man en een vrouw bijvoorbeeld geen seks hebben met elkaar? En daar gaat hij dus ook dieper op in. Want dat is blijkbaar een vraag die ze hadden aan Paulus. Maar er is een ander spectrum wat speelde in de Korintiërs. Is namelijk dat zij leefden als Grieken. En Grieken die leefden blijkbaar wel op een lastige manier. Want voor het stuk wat wij hebben gelezen zegt Paulus, joh, de ene broeder spant rechtszaak aan tegen de andere broeder. Wat zijn jullie nou aan het doen? En dan zegt hij in vers 10, dwaal niet. En dan noemt hij een heel lijstje op met allerlei onregelmatigheden, om het zo te zeggen, in de levenswandel van die Korintiërs. En dan heeft hij het met name over allerlei vormen van hoererij. En dan zegt hij in vers 11, sommigen van u zijn dat wel geweest. Dus ontuchtplegers, overspelers, dronkaards, lasteraars. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Gereinigd. geheiligd en gerechtvaardigd. Dat is het beste 3G-beleid wat je ooit kan hebben. Ten eerste ben je gereinigd door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ten tweede ben je geheiligd. Dus je bent gereinigd van je zonde. Ten tweede ben je geheiligd. Dan ben je apart gezet door hem. En ten derde ben je gerechtvaardigd. Goed genoeg in de ogen van God om in zijn aanwezigheid te komen. Paulus zegt hier tegen die Corinthiërs: jullie moeten je niet meten aan de wereld om jullie heen. Maar jullie hebben een volledig nieuwe status gekregen. Leef en wandel daar dan ook naar. En dan begint hij dus in vers 12. En dan zegt hij: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Sommige mensen denken dat Paulus dit zei. Dat Paulus zegt: alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat dat zijn doctrine is, dat alle dingen geoorloofd zijn. Maar Paulus citeert hier de Corinthiërs. Hij gebruikt eigenlijk een quote uit de cultuur van de Grieken. Net zoals hij aan het begin van 1 Corinthiërs doet en bijvoorbeeld zegt: de een zegt ik ben van Apollos en de ander zegt ik ben van Paulus, maar, weet je wel, dan gaat hij uitleggen hoe het wel is. En dat is hier ook. Hij zegt: alle dingen zijn mij geoorloofd. En zegt hij: maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. En dan staat er maar God, als je meeleest in vers 13. Het woordje maar in vers 13b, in die eerste zin, maar God, staat er helemaal niet in de grondtekst. Ik weet niet hoe dat er ooit is ingekomen. Maar eigenlijk staat daar: het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. God zal zowel het een als het ander te niet doen. En dan in vers 13b zegt hij: maar het lichaam, of het lichaam is echter, niet voor de hoererij, maar voor de Heren en de Heren voor het lichaam. Paulus gaat hierin op een aantal wereldse doctrines die er regeerden onder de Corinthiërs, onder de Grieken. En een van die doctrines was: alle dingen zijn mij geoorloofd. Ik mag alles doen, want ik ben ook nog eens een vrij mens. En dan zegt Paulus, maar hij zegt twee dingen. Ten eerste, niet alles is nuttig. En ten tweede, ik laat mij niet onder de macht van iets brengen. En dat zijn twee dingen die we onszelf moeten meegeven wanneer we ook maar iets gebruiken of iets doen in deze wereld. Ik denk dat de Bijbel heel duidelijk is over zonde, over moord, over hebzucht, over allerlei verschillende dingen. Maar er is ook nog wel eens een soort grijs gebied, weet je wel. Het is niet echt zonde, dus het is geoorloofd, zou je als het ware kunnen zeggen. Maar Paulus zegt: niet alles is nuttig. Het is niet nuttig om elke avond 4 bier te drinken. Het is misschien geen zonde, alhoewel de wereld zegt, wetenschappers, dat als je meer dan 2 per dag doet, dan ben je volgens mij een alcoholist. Dat is best wel heftig, hè? Dus het is misschien geoorloofd, maar het is ten eerste niet altijd nuttig om te doen. Het is niet nuttig om heel veel geld uit te geven aan iets wat je niet per se nodig hebt. Volgen jullie me? Oké. Nou, dan ten tweede zegt hij: alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik laat mij niet onder de macht van ook maar iets brengen. Dat is al een diepere en tweede laag. Er zijn dingen die zijn op zichzelf prima. Ik weet niet hoe jullie er hierover denken. Ik ben redelijk voorzichtig met alcohol, maar het is niet zo dat je naar de hel gaat als je een biertje drinkt. Maar ik laat mij niet onder de macht van ook maar iets brengen. Kijk, wanneer jij consistent veel tijd en veel aandacht aan iets geeft, dan heeft het macht over je. Dus als jij heel vaak op je werk bent voor je baas, dan heeft jouw baas natuurlijk macht over je, een bepaalde macht, want je bent in dienst van die werkgever. Maar zo kan het ook zijn, nou ja, met bijvoorbeeld alcohol, of bijvoorbeeld met andere zaken in dit leven, vul het voor jezelf maar in. Dus het is mij geoorloofd om wat te drinken, maar ik laat mij er niet onder de macht van brengen. Nou, hoe herken je dat wanneer jij niet meer een gezonde keuze kan maken om het niet te doen? Dan ben je ergens onder de macht van. Wanneer je er consistent, en dat betekent terugkerend, veel tijd, aandacht en misschien ook geld aan kwijt bent. En waar je het meeste tijd, aandacht en geld aan kwijt bent, ja, dat is wat je aanbidt. Ik spreek heel veel mensen die zeggen: ja, ik ben niet zo'n aanbidder. Maar ondertussen hebben ze een BMW, die wordt elke dag tot in het kleinste detail gepoetst. Nou, dan denk ik, ben je toch een behoorlijke aanbidder anders. Ja, ik ben niet zo'n aanbidder, dus ik aanbid God met mijn hart, weet je wel. En dat is prima, maar als je ondertussen met hart, hoofd en handen je auto aanbidt, dan ben je misschien wel onder de macht van je auto. En het is goed om je auto te poetsen. Het is geoorloofd. Maar ik laat mij niet onder de macht van iets brengen. Volgen jullie hem? Dus Paulus gaat in op de doctrines die heersen onder de Grieken, onder de Corinthiërs. En een van die was, alle dingen zijn mij geoorloofd. En dan in vers 13 citeert hij het weer iets van de Corinthiërs. En dan zegt hij, het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. Ik heb je net uitgelegd, het woordje maar staat daar niet, hè, in de grondtekst. Je mag het zelf terugzoeken. Dus daar staat, het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. God zal zowel het een als het ander te niet doen. Weet je wat de Grieken zeiden? Hey, aan het einde van de tijd, als je leven voorbij is, dan gaat je lichaam onder de grond en dan verteert het en that's it. Hierna is er niks meer. En ook de gelovige Grieken geloofden dat ze met hun ziel wel naar de hemel gingen, maar dat hun lichaam gewoon onder de grond bleef en daar gewoon verteerde en er verder totaal geen enkele waarde was aan het lichaam. En heel veel Grieken en ook heel veel Griekse filosofen degradeerden de waarde van het lichaam. We zeggen, een mens bestaat uit geest, ziel en een lichaam. En in het design van God is dat een holistische samenwerking tussen drie verschillende vormen van wie we zijn. Maar onder de Grieken was het vooral heel belangrijk dat je ziel floreerde bijvoorbeeld. En het lichaam deed er niet zo toe. Met als gevolg dat ze hun lichaam op allerlei verschillende manieren behandelden. Want ja, het maakte toch niet uit. En ook vandaag de dag hebben wij gewoon deze doctrines in deze wereld, toch? Dat mensen zeggen, aan het einde dan is er een flits. En dan gaat je lichaam onder de grond. En that's it, dan is het klaar. Er is zelfs een liedje dat zegt gewoon, liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. Ja. En ik bedoel dan niet respectloos op dit moment. En want zo kan het overkomen. Maar dat is dus hoe de wereld naar het lichaam kijkt. En dat is dus ook hoe de Corinthiërs naar het lichaam kijken. Want ja, God zal zowel het een, het voedsel, als het ander, de buik, teniet doen. Maar Paulus is degene die ons leert, nee. Er is een opstanding der doden. 1 Corinthiërs 15. Dan op die dag, op de laatste bazuin, dan zal het lichaam in een ondeelbaar ogenblik, zo, veranderd worden in heerlijkheid. Het onvergankelijke, dat wat vergaat, of het vergankelijke, dat wat vergaat, wordt bekleed met het onvergankelijke, dat wat blijft. Het is niet zo dat je lichaam onbelangrijk is in de ogen van God. Helemaal niet. God kijkt ernaar, het is zijn eigen schepping. En er komt een dag, zoals Paulus zegt, hey, volgens mij spreekt hij daar over de opname. In een ondeelbaar ogenblik. Net zoals hij spreekt in 2 Thessalonicenzen over dat er met de laatste bazuin in een ogenblik de mensen hun lichaam met onvergankelijkheid bekleed wordt. Dat de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. En de gemeente, de levenden die overgebleven zijn, zullen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer. Halleluja. Dat is een hoop die wij hebben. Dus wij moeten niet kijken naar het lichaam van, nou ja, dat vergaat. Nee. Er komt een dag dat dat lichaam misschien wel vergaan is, maar dat het bekleed zal worden met heerlijkheid en met onvergankelijkheid. En dan zegt 2 Thessalonicenzen, dan zullen we allemaal elkaar, met elkaar, de Heere tegemoet gaan in de lucht. Dat is een fantastisch moment, toch? En dan sluit hij af, 2 Thessalonicenzen 4, aan het einde sluit hij af met, dan zullen wij voor altijd met de Heer zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Weet je wat heel veel christenen doen? Die discussiëren over wanneer de opname is. En die vergeten elkaar te troosten over het feit dat er een opname is. Volgen jullie hem? Dat is heel veel christenen. Ja, het is voor de grote, het is na, het is tijdens. Het is, er is er geen één, weet je wel? Prima, maar mijn Bijbel zegt dat er een dag komt. Of mensen nou gestorven zijn in Christus, of dat ze nog leven en in Christus zijn, wij gaan de Heere tegemoet. En zo zullen wij voor altijd met hem in de hemel zijn. Halleluja. Dat is een hoop die we hebben. En daar mag je elkaar mee bemoedigen dus ook. Het is trouwens wel grappig. Tegelijk worden we opgenomen. Maar mannen komen een half uur eerder aan in de hemel. Hè? Wist je dat? Openbaring 8 vers 1. Hè? Na het openen van de zevende zegel was het een half uur stil in de hemel. Sorry. Gewoon weer zo'n bijbelfeitje, hè? Even terugkomend op vers 13. Hè? Het voedsel is voor de buik en de buik is voor het voedsel. Paulus die praat en preekt hier nog zeg maar, ten aanzien van het voedsel wat mensen tot zich nemen. En hij zegt dan, het voedsel is voor de buik en de buik is voor het voedsel. Die Corinthiërs gingen daar ook wel op een niet goede manier mee om. Weet je, op een andere plek, ik las toevallig van de week nog Romeinen 13. Daar staat, leg af alle last, weet je wel. En trek aan Jezus Christus, stop met dronkenschappen en zwelgpartijen. Toen dacht ik, wat zwelgpartijen ook alweer? Dat is gewoon een feest waarin je verzwolgen wordt in de drank, maar ook in eten dus bijvoorbeeld. En toevallig hadden wij Oud en Nieuw, vierden wij met onze kring, onze huisgroep. En toen had iedereen per ongeluk te veel eten meegenomen. Dat was echt een zwelgpartij. Nee, serieus, want we hadden dat gewoon niet goed afgesproken met elkaar. Maar het gevolg is dat we echt veel te veel eten hadden. En er zeg maar elk half uur een nieuw gerecht werd geserveerd, weet je wel. Dus dan weer een hele schaal met Doritos, of hoe noem je dat, met kaas, nachos. Dan weer een heel kipsaté-menu. En dat was, als je dan ook nog heel veel drinkt, en er zijn plekken waar bijvoorbeeld heel veel drugs wordt gebruikt, dan word je verzwolgen in al die middelen. Maar heel veel mensen leven ook zo. Niet alleen als het een feestje is, maar ook gewoon door de week heen. Ze kunnen niet een normale maaltijd eten met gewoon normaal eten, een stukje vlees, wat groenten en iets erbij. Nee, het moet groots, het moet meer, er moet allerlei vlees, saus bij. En het moet groter en groter. En we drinken er ook nog een paar biertjes en alcohol bij. Als je dat elke dag doet, stel jezelf die vraag, is het nuttig? En ben ik ergens onder de macht van? En we zijn denk ik geroepen als christenen, als gelovigen, om dus ook op dat vlak echt te wandelen in reinheid en puurheid. Om ons leven echt, om ons lichaam onderdanig te maken aan onze geestelijke wil. Dat is het eigenlijk. Dat is het. Weet je, Derek Prince die zegt dat. Het lichaam is een geweldige dienaar, maar een verschrikkelijke meester. That's it. En wat doe je bijvoorbeeld met vasten? Als ik merk, heel eerlijk, zoals nu, ik ben een paar kilo aangekomen in de afgelopen jaren. En ik realiseerde me dat omdat Agnes op de social media een prachtige foto van mij plaatste van 3-4 jaar geleden. Dankjewel. Heb je een nieuwe gemaakt? Jullie zeiden nog tegen elkaar, wel een beetje verouderd. Nee, maar heel eerlijk. Dat kan langzaam gaan. Maar het moment dat we het ons realiseren, moeten we gewoon actie ondernemen. Soms kies ik er dan voor om gewoon een tijdje geen suikers te eten, weet je wel. Omdat je op die manier help je lichaam. En zoals Paulus zegt, ik hard en ik train mijn lichaam. Alsof ik een wedloop loop waarvan ik de enige ben die hem kan winnen. Hij heeft het niet over zijn geest, hij heeft het niet over zijn ziel, hij heeft het over zijn lichaam. En daarom is vasten ook zo belangrijk, vasten van suiker. Maar ook gewoon vasten op gezette tijden, dat je niet eet. Om je lichaam ondergeschikt te maken aan de wil van Gods geest. Want het is een geweldige dienaar, maar een verschrikkelijke meester. En Paulus die zegt ook in Filippenzen 3, zegt hij ook over dwaalleraars, zegt hij, hun buik is hun God. Dat is heftig, hè, als je daarover nadenkt. Kan het zo zijn dat je buik je God is? En wat Paulus daar bedoelt is dat hij het heeft over veelvraat. Iemand moet heel veel eten, want anders is hij niet genoeg verzadigd bijvoorbeeld. Of misschien niet genoeg verdoofd. Dus heeft je buik macht over je? Denk dan eens na over deze dingen. En dat kan je natuurlijk op meerdere manieren uitleggen. Ik ga wel eens naar de sportschool. En daar zijn hele afgetrainde mensen. Daar is hun buik ook hun god. Ja, want die staan zo in de spiegel. Ja. En die spiegel die is er natuurlijk om te weten of je een oefening goed doet. Hè? Daar is die voor. Even dat duidelijk is. Ik heb wel eens, dan word ik 's ochtends wakker. En dan ga ik sporten met een van de jongens die ik regelmatig meeneem. En dan heb ik geen zin. En dan stuur ik een tekst. Volgens mij uit 1 Korintiërs ook. Wat staat daar? De oefening van het lichaam is tot weinig nut. Nee, maar je hart, je lichaam. En je maakt het toegewijd aan de wil van de Vader. En dus ook een sixpack kan natuurlijk een god worden. En ik geloof zelfs als derde optie, dus veel vraat, sixpack, zelfs het niet eten van voedsel kan iets zijn wat macht heeft over je. Sluit even je ogen op dit moment. Het niet eten van voedsel kan ook macht over je hebben. En het gevoel geven dat jij macht hebt, maar ondertussen heeft het macht over jou. En in de naam van Jezus, iedereen die daarmee worstelt op dit moment, wijk deze macht in de naam van Jezus. Heer, en kom met uw geest. Heer, en vul in de naam van Jezus. Breek af elk patroon van ergens macht over denken te hebben, maar er ondertussen onder zijn. Die macht in de naam van Jezus, wijk. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen. Dan gaat hij verder. En als je hiermee, dat is denk ik goed om te noemen, als je hiermee worstelt, op een van deze drie gebieden, kom ermee in het reine. Kom ermee in het licht, bedoel ik. De Bijbel zegt dat in het licht worden we schoongewassen. Maar ook betrek er iemand bij, want het kan heel ingewikkeld zijn. In een van deze drie gevallen. Kijk, in het tweede geval, bij een sixpack, dan heb je misschien tot nu toe dacht je gewoon dat dat oké was. Maar als je het stiekem toch aanbidt, en je moet elke dag naar de sportschool. Ik ben blij dat ik dat niet heb. Maar het is wel goed om je lichaam gewoon in een gezonde staat te houden. En dus in die laatste heb je te maken met dwang om niet te eten, een eetstoornis. Kom ermee in het licht. Het is de vijand die je probeert een macht over je te krijgen. En je letterlijk en figuurlijk je lichaam te beroven. Het is echt een demonisch ding. Dus kom ermee in het licht en bij anderen, zodat we elkaar kunnen helpen om in reinheid te komen. Amen? Amen, oké. Okay. Gaat hij verder in vers 13. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. Dus ineens begint hij van voedsel, gaat hij naar hoererij. En dan zegt hij in vers 14, God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Dus denk even terug aan die opstanding der doden. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Dit is een heel groot verschil. Paulus legt hier direct het verschil bloot tussen voedsel, alcohol en allerlei andere middelen. Tussen die en tussen de hoererij. En hij zegt, wie zich met een hoer verenigt, wordt één lichaam met haar. Één vlees. En zoals God al in Genesis zegt, dat Adam en Eva bij elkaar komen en één vlees worden. En ook Jezus zegt dat in Marcus, ik geloof 19 of 11. Zegt hij, wie zich met een ander verenigt, wordt één lichaam met haar. En daar wordt gesproken over seksualiteit. Dus wanneer je met iemand seksualiteit bedrijft of seks hebt, word je één met diegene op lichaamsniveau. En Paulus zegt, wanneer je bent niet wat je eet. Het is niet zo dat als je een varkenslapje eet, dat je gelijk een varken bent. Nee, dus je bent niet wat je eet. Maar je wordt wel met wie je slaapt. Volg je hem? Het is een belangrijk verschil, hè? Dus er is een heel groot verschil tussen allerlei zondes en de zonde van de hoererij. Paulus die legt dat zelf. Alles is buiten het lichaam, maar hoererij is tegen het lichaam. Dus wanneer je naar een prostituee gaat, dan word je één met die prostituee op geestelijk of op lichamelijk niveau. En dan zegt hij maar, onze geest, wie wij zijn in Christus, is verenigd met God. En hij woont in ons. Moet je je voorstellen dat hij in ons woont en dat wij hem een huis geven wat gewoon dwars door midden gescheiden is. Als je erover nadenkt, zou het verschrikkelijk zijn dat we hier een gewoon kruis hebben en dan een rode lijn door het midden van de zaal trekken en aan deze kant een satanistenkruis hangen. Je kan je er niks bij voorstellen, toch? Maar dat is wel wat er gebeurt op geestelijk gebied. Op lichamelijk gebied. Is dat we eigenlijk een tempel maken voor God. Die in zichzelf verdeeld is. Hij is aan de ene kant vrijgezet voor God. En aan de andere kant lichamelijk verenigd met een prostituee. En God heeft een woonplaats die in zichzelf verdeeld is. Waar licht en donker bij tegen elkaar aan zitten. En als we het hier, als ik het nu zo uitbeeld, dan denk ik, ja, dat zou verschrikkelijk zijn. Maar toch kan het wel eens zo zijn dat wij dat zelf wel doen. En nu hoor ik je allemaal zeggen, Mark, ik ben nog nooit in mijn leven naar een prostituee geweest. Prijs de Heer. Daar ben ik heel blij mee. Maar Paulus zegt, niet wie naar een prostituee gaat zondig tegen zijn eigen lichaam, maar wie hoererij bedrijft zondig tegen zijn eigen lichaam. Hij gebruikt het voorbeeld van de prostituee, maar hij noemt het hoererij. En hoererij is niet hetzelfde als het bezoeken van een prostituee. Hoererij kent vele verschillende vormen. Daarom zegt hij in 1 Korinthe 7 vers 2, maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij. Hoererij kent meerdere vormen. En dan geeft hij hem weg. Laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen vrouw hebben. En iedere vrouw haar eigen man. Hij zegt, binnen het huwelijk tussen man en vrouw waar seksualiteit plaatsvindt. Dat is zuivere seksualiteit zoals God het bedoeld heeft. Alles daarbuiten is hoererij. En dat is een vrij indringende tekst. Dat laat namelijk niet zoveel over voor allerlei verschillende vormen die we er nog wel eens op na kunnen houden. Want nee, je bezoekt misschien geen prostituee. En nee, je bent misschien niet overspelig. Maar Jezus zelf zegt, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om hem te vervullen. Ik zeg u, de wet van Mozes zegt, neem de vrouw van uw buurman niet tot uw eigen vrouw. Maar ik zeg u, wie met begeerige ogen naar een ander kijkt, pleegt in zijn hart al overspel. Hoererij is een verschrikkelijk ding. Wat op allerlei verschillende manieren tot uiting komt. En we zijn soms zo geneigd om die aan te wijzen als de overspelige. Of die aan te wijzen als de hoerenloper. Maar ondertussen, hoe zit het in ons eigen leven? En dat is essentieel. Dat we dit tot onszelf nemen, dat we dit gaan begrijpen. Want God heeft het niet bedoeld dat ons lichaam zomaar weggegeven wordt. Aan allerlei verschillende dingen. Allerlei verschillende invloeden die van de duisternis zijn. Nee, hij wil dat het lichaam een heilige en pure plek is. Waar zijn geest in volledigheid, in zijn volledige natuur kan bewegen zonder belemmerd te worden. Door allerlei achterkamertjes, aanbouwtjes of misschien zelfs een doormidden gespleten huis. Daarom zegt de Bijbel ook, vorm geen ongelijk span, weet je. Dat is echt belangrijk. Zorg dat je twee dezelfde kleur Duplo hebt. Nee. Dit is geestelijk. Dit is een hele belangrijke lading. En daarom is het essentieel dat we onszelf daarop toetsen. Dat we onszelf daarin meten. Van, hey, hoe zit dat in ons eigen leven? Dus hoererij is meer dan alleen naar een prostituee gaan. Het kent meerdere vormen en alles buiten een huwelijk tussen man en vrouw is hoererij. Nou, zou ik heel even kort nog door willen gaan op seksualiteit binnen het huwelijk en buiten het huwelijk. Paulus die maakt het vrij duidelijk in Korinthe 7 vers 2. En hij gaat dan door over de verschuldigde bereidwilligheid tussen man en vrouw. Ik zou zeggen, bespreek die thuis even met je partner. De versen 3, 4 en 5. Ondertrek jezelf niet aan de ander. Mijn vrouw en ik hebben wel eens ontdekt, heel open en eerlijk, geen zin is niet bij ons geen excuus. Ja. Want wij zijn voor elkaar, wij zijn er om elkaar te dienen. En laat me eerlijk zijn, dat ligt soms net zo goed bij mij. Ik ben soms gewoon heel moe en dan wil ik graag slapen. Maar dit is belangrijk dat je dit bespreekt. Want in huwelijken tussen man en vrouw, de maatstaf is heel vaak, ja, als ik geen zin heb, je kan me niet dwingen. Nee, natuurlijk kan je elkaar niet dwingen. Je moet als vrouw je man ook niet dwingen en andersom ook niet. Hij zegt ook niet, dwing elkaar tot seks. Dat zegt hij niet. Hij zegt, onttrek elkaar. Hè, onttrek jezelf niet aan de ander. Dat, dat vraagt dus een rol voor degene die zich onttrekt. Volgen jullie me? Dus je kan de ander niet dwingen, moet je ook helemaal niet doen. Dan kom je echt in een hele rare sfeer terecht. Maar je moet bij jezelf toetsen van, onttrek ik mezelf nou, bewust of onbewust? En hoe kan ik daar overheen stappen? Er kunnen heel veel verschillende oorzaken zijn, hè, waarom dat lastig is. Dus begrijp me niet verkeerd. Als je daar hulp bij nodig hebt, zoek het absoluut. Kom daarmee in de vrijheid. Want ik geloof dat seksualiteit tussen man en vrouw is een prachtig ding. En is echt nodig om de intimiteit te bewaren. Dus versen 3, 4, 5 bespreekt hij eens thuis met elkaar. En hij zegt hier ook dus vasten en bidden. Vaak denken we bij vasten natuurlijk aan het niet eten. En het probleem wat die Corinthiërs heel erg hadden, was dat ze als tegenbeweging voor die cultuur waar ik het net over had, hè, over je lichaam is niet zoveel waard, dat er gelovige Corinthiërs waren die als tegenbeweging daarvan zeiden, seks, daar moet je ver bij vandaan blijven. Dus die waren zelfs bang om seks met elkaar te hebben in het huwelijk. Weet je wel? En dan zegt Paulus dus, onttrek elkaar niet aan elkaar. Behalve voor een bepaalde tijd, hè, een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden, kom daarna weer bij elkaar, opdat de Satan u niet zal verzoeken. Omdat u zich niet kunt onthouden. Blijkbaar is de drang om seks te hebben heel groot bij de mens. En daarom zegt hij ook, dit is een tegemoetkoming en geen bevel. En dan zegt hij, ik zou wel willen, et cetera, et cetera. Maar dan zegt hij in vers 8, ik zeg tegen de ongehuwde en de weduwe, het is goed voor hen als zij blijven zoals ik. Hè, dat is die genadegave waar hij het over heeft. Dan zegt hij in vers 9, maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Hij zegt, als je het moeilijk vindt om jezelf te beheersen op seksueel vlak, trouw dan met degene met wie je wilt trouwen. Ja, ik zeg het verkeerd. Het is belangrijk om in te grijpen hier. Trouw dan met degene met wie je een relatie hebt. Met wie je voornemens bent om te gaan trouwen. Heel veel stellen, en bij heel veel stellen wachten heel lang. Want geld, huis, moeilijk, en nog even genieten, nog even een wereldreis. Ik zeg niet dat je na een maand moet trouwen. Mijn ouders waren na 4 maanden getrouwd. En ik moet zeggen, ze hebben een prachtige jongste zoon. Dus het kan echt allemaal goed komen. Maar wacht er niet te lang mee. Als je weet dat die ander voor jou bestemd is, doe het dan. Ga daar niet nog allerlei dingen heel erg aan toevoegen. En jezelf daarmee dus stretchen. Om ondertussen die begeerte natuurlijk maar in toom te houden. Want Paulus zegt, het is beter om te trouwen als je niet kan beheersen. Want dan zegt hij, het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. En ik heb best wel lang met deze tekst gezeten van, wat is dit nou? Maar stel je voor dat ik een vuur heb, een vuurtje aansteek in een kachel in mijn huis. Dan is het warm, geeft het intimiteit, geeft het een warm gevoel, het geeft mij warmte. En het is tot geluk van het huis, om het zo te zeggen. Maar als ik een kampvuur midden in mijn woonkamer ga bouwen zonder een kachel, ja, dan weet je zelf dat de gevolgen desastreus kunnen zijn. En dat is wat het is met seksualiteit. Het huwelijk is een kader, is een kachel, waarbinnen dat vuur geweldig knispert en knappert en heerlijk warmte en intimiteit geeft. Maar daarbuiten wordt dat vuur een verzengend ding wat je huis volledig kan slopen. Ook je geestelijk huis kan volledig gesloopt worden als je in seksuele onreinheid leeft en in hoererij. Dus trouwen als je dat nog niet hebt gedaan. Ja, tot zover even. Hey, maar het is echt belangrijk. En jullie voelen toch wel waar mijn... dus ga er ook wijs mee om, hè? Want ik zie soms ook stellen trouwen dat ik denk, oh heer, wees genadig. Nee, maar het is wel, het is ook intens. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Vers 17, vers 16. Wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is, want die twee zullen tot één vlees zijn. Dus het huis, het lichaam, wordt één vlees met degene met wie je seksualiteit bedrijft. Buiten een huwelijk. Maar dus ook misschien degene naar wie je met onreine, vol beluste ogen kijkt. Ik zeg misschien, maar dat misschien mag je er gewoon uitknippen. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Zijn geest woont in ons lichaam. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Ik vind het zo'n mooie tekst. Vaak lezen wij die van Paulus, die staat met zijn vinger. Ben je dom of zo? Wist je nou nog niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Maar het lijkt wel, Paulus stelt hier een vraag. Wist je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Heeft niemand je ooit verteld dat jouw lichaam een prachtig huis is waar God in wil wonen? Dat is wat Paulus hier zegt. En dat is hoe wij mogen leren kijken naar ons eigen lichaam. Want hij gaat verder en hij zegt dat die Heilige Geest in ons is, die we van God hebben ontvangen. En dan zegt hij dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest. Het lichaam wat wij hebben gekregen is niet van onszelf. Het lichaam is van God. En wij mogen gaan ontdekken dat God naar ons kijkt als een plek waar hij wil wonen. En dat Paulus daarom zegt, wist je niet dat jouw lichaam zo waardevol is in de ogen van God? Heeft niemand je ooit verteld dat jouw lichaam goed genoeg is om er gezond mee om te gaan? Zodat God er in al zijn volledigheid in kan wonen. Wist je niet dat je lichaam niet van jezelf is, maar dat je duur gekocht bent? Nou, en met duur gekocht bedoelt de Bijbel dat het leven van Jezus gedood is. Dat zijn bloed gevloeid heeft. Opdat hij zijn schapen kan vrijkopen. De allerhoogste prijs is betaald, niet alleen voor je geest en voor je ziel, maar ook voor je lichaam. En moet je je voorstellen dat we het even in vergelijking trekken met een auto. In mijn eigen auto, ben ik heel eerlijk in, probeer ik zuinig te zijn, maar ik ben ook een beetje een lomperik. Maar als ik de auto van een ander leen, wedde dat ik er netjes mee omga, dat ik niet in die auto ga zitten zuipen, dat ik niet in die auto allerlei McDonald's ga zitten eten, dat ik niet in die auto ga zitten roken. Waarom? Het is een auto, die is van een ander. Dus ik ga er verstandig en zorgvuldig mee om. Ik ga er geen verkeerde olie in gooien. Als het een benzineauto is, dan gooi ik er geen diesel in. Toch? Maar soms gaan we wel zo om met ons lichaam. Terwijl God heeft het bedoeld om een vat te zijn, een vessel. Een plek waar hij in al zijn volledigheid kan wonen. Waarom? Hij vindt het waardevol. Hij kijkt ernaar met ogen vol blijdschap. Zeg niet over je eigen lichaam dat het niet mooi is. Daarmee onteer je de schepper. Sta voor de spiegel en zeg: Halleluja, Heer Jezus, dank u wel dat u mij gemaakt heeft zoals ik gemaakt ben. Dank u wel dat ik het niet hoef te verdoven. Dat ik het niet hoef te bevuilen. Dat ik het niet weg hoef te geven. Maar dat ik er goed voor mocht zorgen. Omdat u in al uw volledigheid en geest in mij woont. Ik ben waardevol. Niet alleen mijn ziel. Niet alleen mijn geest. Maar ook mijn lichaam. En hij eindigt: verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest. Verheerlijk hem. Verheerlijk hem. Verheerlijk hem niet alleen in je denken. Verheerlijk hem niet alleen in geestelijke vrijheid. Maar verheerlijk hem ook gewoon simpelweg door hoe je voor je lichaam zorgt. En ik gaf deze preek in een andere kerk. Toen sloot de oudste af. Je hebt altijd, heel veel oudsten hebben de neiging om de preek nog eens een keer te herhalen. Hè? Dat is wel grappig. Maar deze oudste die zei aan het eind: ik zeg altijd zo. Wees niet bezorgd, maar wees verzorgd. En that's it. Weet je? We hoeven niet in paniekerige staat ons lichaam helemaal, maar we mogen ons lichaam harden. En die tekst waar ik het net over had, waarin Paulus dat zegt, daar spreekt hij ook niet over geest en ziel. Daar spreekt hij over, ik train en ik hard mijn lichaam. Omdat ik een wedloop loop. Niet voor een vergankelijke krans, hè, niet voor een krans die na een week weer vergaat, maar voor een onvergankelijke krans. Er is loon in de hemel. En de manier waarop wij met onszelf omgaan, is ook van invloed op het loon dat we ontvangen. Echt waar. Ga er zorgvuldig mee om. Het is waardevol in de ogen van God. Wist je niet? dat je tempel een dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. In de ogen van God is het zo waardevol. Vader, Heer, we danken u. Heer, dat u ons zo bijzonder heeft gemaakt in uw ogen. Heer, dat we in uw ogen meer dan genoeg zijn. Heer, dat u naar ons kijkt met ogen vol vreugde. Dat u naar ons kijkt met ogen vol blijdschap. Heer, en dat we verstandig om mogen gaan met ons lichaam. Heer, zowel in de dingen die we tot ons nemen, als in de manier waarop we seks hebben, Heer. Heer, en u kent ons allemaal door en door. Heer, en u weet wat goed is. Heer, en wij weten ook wat u weet. Heer, u heeft het al lang in ons hart laten zien. Heer, en we danken u voor de openbaring van uw woord. Ik wil je vragen om je handen gewoon even open te doen naar de hemel. Als teken dat je gewoon wil ontvangen. En Heer, we bidden gewoon op dit moment dat u uw liefde laat zien. Heer, Heer, dat u de lege handen van onzekerheid, de lege handen van verslaving, de lege handen van het niet kunnen. Heer, ik bid dat u uitpakt uit iedere hand. Heer, wat in het hart wordt aangeboden door iedereen die hier zit. Ik wil aan je vragen of je gewoon bij jezelf te raden wil gaan. Wat wil ik aan God teruggeven? En doe dat terwijl je je handen open hebt en eigenlijk zegt, Heer, het is van u. Doe het gewoon op dit moment, op de plek waar je zit. Welk thema het ook is in je leven. Op welke manier het ook speelt. Geef het terug aan God. Breng het bij hem. En zegt, Heer, en weet, ik ben genoeg. Ik heb niet meer nodig. Ik heb Jezus nodig. Ik heb Jezus nodig. En Heer, zo bid ik gewoon op dit moment dat u elk leeg hand vult. Heer, met uw liefde. Heer, met uw glorie. Heer, ook met uw genade. Heer, en dat u iedereen schoon was, Heer, in uw bloed. Heer, op dit moment. Misschien ervaar je ook wel gewoon een weerstand in je. Als je je afvraagt van, kan ik ooit terugkomen bij God? Ben ik ooit goed genoeg in zijn ogen? Het antwoord is, in Jezus ben je goed genoeg. In Jezus ben je meer dan genoeg. En als je bij God komt nu op dit moment, je komt niet op eigen titel. Je komt in de naam van Jezus die jou is voorgegaan. Die jou tot in het heiligdom heeft gebracht door zijn eigen bloed te sprenkelen op de ark van het verbond. Hij is degene die voor je pleit. Hij is degene die is voorgegaan. Hij is degene die jou op dit moment bij de Vader aanbeveelt en zegt, deze man, deze vrouw, deze jongen, dit meisje, ook hem of haar, Heer, heb ik op het oog en wil ik bij u brengen. En laat je gewoon door Jezus brengen bij de voeten van de Vader. En Heer, ik bid gewoon op dit moment dat u uitpakt uit iedere hand. Heer, wat gegeven wordt. Heer, en dat u teruggeeft handen vol liefde. Handen vol vreugde. Handen vol blijdschap. Heer, die niet alleen in het uiterlijke zijn. Heer, maar die een diep en diep werk doen. Heer, in ieder mens. Ik kom met uw stroom van genade. Kom met uw stroom van uw liefde. En doorspoel, Heer. Halleluja. Heer, doorspoel met uw geest op dit moment. Doorspoel met uw glorie. Nooit meer dezelfde. Nooit meer dezelfde. Heer, maak ons rein voor u. Als een gelouterd goud. Als zuiver zilver. Blijf nog maar gewoon even stil.